U mag uw Bijbels openen, Efeze hoofdstuk 4, vers 26. Zullen we lezen? En vandaag ga ik inderdaad, en dat ziet u ook in de titel die erboven staat, emoties onder controle. Vandaar ook dat ik bij het avondmaal daar ook wat om gecentreerd had, om eigenlijk een beetje een eenheid te kunnen creëren. Ik ga deze Bijbelversen lezen, dan nemen we u wat mee in een wat langere inleiding vandaag. Eigenlijk om daar gewoon eens wat langer bij stil te staan. En de HSV leest als volgt: word boos, maar zondig niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Voordat we verder gaan, zullen we een moment bidden. Vader, als wij uw woord gaan lezen, als we dat willen bestuderen met elkaar, open onze ogen, open onze harten, Heer Jezus. Als wij aan uw voeten zitten als een Maria, dan hebben wij het meest waardevolle gekozen. Spreek tot ons, bewerk in ons wat u denkt dat noodzakelijk is. En dat alles, Heer, en in dit alles zijn wij afhankelijk van u en de leiding van uw geest. Daar mogen wij om vragen, Vader. In grote vrijmoedigheid, in Jezus' naam. Amen. Paulus heeft ons meegenomen in die belangrijke versen die daarvoor stonden, dat wij Christus hebben leren kennen. Weet u wat nog? Dat we de oude mens hebben afgedaan, dat is reeds geweest. De nieuwe mens hebben aangedaan wat wij reeds ontvangen hebben bij onze wedergeboorte. En vanaf heden is er alles op gericht, maar dan ook alles om ons gelijkvormig te maken naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Weet u dat dat een kolossaal theologisch standpunt is als u dat voor ogen houdt? Dat is het doel wat u voor ogen houdt, zodat u ook nergens en nooit meer iets tegen u krijgt, want alles werkt mede ten goede voor hen die uitverkoren zijn en hem liefhebben. Alles werkt mee ten goede. Om wat? Om ons gelijkvormig te maken op Jezus Christus. En dat is het hoofddoel. Dat is ook waar alle opdrachten in de Bijbel feitelijk op gericht zijn. Het is niet om ons moreel aan te sporen, om ons ethisch netjes te maken, om ons zondags netjes geklede christenen te maken of goede burgers. Nee, om ons gelijkvormig te maken aan de Heer Jezus Christus zelf. Alle opdrachten zijn daarop gericht. Ook deze opdracht. Lees u even mee in de HSV. De NBG is anders vertaald, maar in de HSV staat het zoals het in de Griekse grondtekst staat: word boos. Goed, dat gaan we even proberen. Als ik tot drie tel, dan gaan we even boos worden. 1, 2, 3. Oké, nog een keer. Nee, ik hoef niet eens meer te proberen. Hè? Want ik zie alles, maar dit is een opdracht die een beetje vreemd overkomt, is het niet? Dit is namelijk een opdracht gegeven aan onze emoties. Word boos. Emoties kunnen we niet commanderen. We kunnen niet boos worden op commando. Ja, allemaal lachen we nu in plaats van boos worden, is het niet? Ik zie Xander hier zitten, zo van ja, ik moet boos zijn, maar het lukt niet. Maar dan zie je dat het eigenlijk ook best lastig is en dat de vertalers hier ook mee geworsteld hebben. Want wat staat er in de NBG? Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. Dat is niet helemaal wat de tekst zegt. De tekst zegt letterlijk een imperatief gebiedende wijs: word boos. Dat zegt de HSV. En eigenlijk is dit een hele, hele vreemde opdracht. Een opdracht gericht aan onze emoties. Daar had ik eigenlijk zelf nooit bij stilgestaan. Dat wij vanuit de Bijbel opdrachten krijgen die gericht zijn direct aan onze emoties. Dat was iets wat in mijn leven en in mijn gedachtegang en in mijn vorming en in mijn Bijbellezen nou niet echt op de voorgrond stond. Sterker nog, het is eerder in een andere hoek, ondergesneeuwde hoek geraakt. Bij mij waren de emoties en de gedachten waarop ik dit zag nou niet bepaald dat ik dacht van dat gaat altijd over emoties. Zelfs in de theologie, als je verder leest in de theologische boeken, vinden we weinig over emoties in de theologie. Er zijn zelfs bepaalde woorden, bijvoorbeeld liefde. Als je gaat kijken naar de theologische definitie in een woordenboek van liefde, dan is dat inderdaad, liefde is een actie. Liefde is een werkwoord. Hebben we het vaak niet gehoord? Dat is een theologische invulling die we vanuit het kruis maken naar het woord van liefde. Maar het woord liefde in essentie is dat het niet. Misschien een leuk iets. Kent u het woord, het boek van John MacArthur, Slaaf? Ik geloof dat het wel bekend is, hè? Het boek Slaaf. Waarin hij eigenlijk uitlegt dat het woord slaaf ook echt slaaf is en niet dienstknecht. Dienstknecht was eigenlijk iemand die ingehuurd was en die betaald werd of een dienst kon staan en ook vrije tijd had. Maar een slaaf, die was slaaf. En eigenlijk was dus het werkelijke woord was een beetje van inhoud ontledigd. Dit is ook een beetje zo en neigt ook een aantal emotionele woorden in de Bijbel neigen daarna dat die wat ontledigd zijn van hun emoties. Voor mij was dit een eye-opener. Toen ik hier aan het studeren was en de boeken opensloeg en boeken besteld had, waar ik het bestaan nog voor een jaar geleden niet van wist, me daar eens in ging verdiepen en dat was een beetje een eye-opener voor mij in vele opzichten. En ik wil u eens meenemen naar de emoties. Want die kunnen wij op twee manieren zien. En ik heb die twee manieren daar neergezet. En ja, daar zit weer een nieuw woord voorbij. Cognitie. Ja. Dat is een nieuw woord. Ik ga u af en toe ook onderwijzen, net zoals ik zelf onderwijs word. Als we gaan kijken over emoties. En begrijp goed, ik ga dus inderdaad wat vanuit de wetenschap inbrengen. Vanuit de observaties die wij kunnen maken. Wat niet verkeerd is, want wij mogen leren van de dingen om ons heen. Om te zien hoe die in een Bijbels perspectief passen. Maar vanuit de wetenschap komen eigenlijk twee dingen naar voren. Je kan de emoties, er zijn vele theorieën over, maar er staan eigenlijk twee theorieën wat tegenover elkaar. En daar is een spanningsveld tussen voelen en weten. Emoties en kennis, daar zit het spanningsveld. En de eerste is dat de emoties losstaan van de cognitie. En eigenlijk cognitie wil zeggen van het vermogen om te kennen. Dat zit ons denkvermogen. Dat zit niet alleen in ons verstand, dat is in ons wezen. Hè? Ja? In ons hart kunnen wij dingen doorgronden. Dat onze hersenen daarbij gebruikt worden als fysiek object is fijn. Maar het gaat over het kennen van zaken. Wel in deze gedachte dat emoties losstaan van ons kennen en van ons weten. Uit zich als volgt. Die spreken ook in termen dat emoties ons overkomen. I am falling in love. Het overkomt mij. Ja? Het staat los meer van de innerlijke mens. Het zit meer in het fysieke. Het is een fysieke beleving in ons lichaam. Het komt voort uit ons lichamelijk wezen. Het zijn lichamelijke impulsen. En denk maar eens als je hier staat of ik roep u naar voren en ik nodig zo iemand uit. Iemand die niet zo graag voorop staat als een Elsie. En ik zeg, Elsie, kun je even naar voren komen. Wat gaat er dan met haar gebeuren? Ze begint te zweten. Ze begint hard. Haar hartslag gaat omhoog. En wat zeggen die mensen dus in deze theorie? Zie, het zijn dus fysieke manifestaties waar de emoties uit voortkomen. Of je geeft het ja-woord bij de trouw. Ook zo'n moment dat je even schudt en trilt. Emoties komen voort uit het fysieke, is de gedachte hier. We hebben verdriet, want we huilen. We zijn boos, omdat we onze vuist gebald hebben of erop losslaan. Emoties verbonden met het lichaam, maar het heeft hele grote beperkingen. En dit was wel een gedachte die lang heerste. Het heeft hele grote beperkingen, want denk maar eens na als ik het volgende zeg. Ik ren weg en denk, dit was allemaal fysiek, hè? Dit hoort bij het fysieke. Ik ren weg voor een beer, omdat mijn hart sneller klopt en ik ga zweten. Dan zegt u, dat is niet wat ik voel. Want wat is onze gedachte? Ik ren weg van een beer, want ik weet dat de beer gevaarlijk is en er is nu angst in mijn hart en ik moet maken dat ik wegkom. Emoties zijn verbonden met onze cognitie, met wat wij kennen. Anders zouden wij niet kunnen verklaren waarom wij wegrennen in angst. Is dat omdat ons hart sneller gaat kloppen of dat we gaan zweten of iets dergelijks als we een beer zien? Nee, dat is omdat wij angst hebben in ons hart. En wij weten dat een beer gevaarlijk is. En dat is ook de tweede alternatief hoe je emoties kan zien. Dat dus emoties verbonden zijn met wat we weten. Emoties zijn sterk verbonden met wat wij weten. En dat is dus emotie verbonden met cognitie. En luister eens naar een definitie. En ik weet het, dit zijn altijd van die citaten die moeilijk blijven hangen. Maar ik hoop dat u het een beetje meekrijgt. Met onze emoties evalueren wij objecten, gebeurtenissen en situaties om ons heen, in relatie met onszelf. En onze emoties geven aan of wij dat verwelkomen of verafschuwen. Of wij het als bedreigend en beangstigend vinden of zien, of vreugdevol en goed. Zie, en dat is wat emoties ook in essentie weergeven. En waarom zeg ik dat? Omdat namelijk heel veel theologische boeken eigenlijk de emoties zien als een losse impuls. Maar dat is niet zo. En dat wil ik ook inderdaad in de inleiding ook laten zien. En als ik het ga vertellen, dan zegt hij, ja, dit is ook wat ik beleef. En dan duiken wij de schrift in. En dan begrijpen we ook dat je een opdracht kan geven aan emoties. Waarom? Omdat dat verbonden is aan wat? Aan hetgeen wij weten. Hoe kun je emoties sturen als ze alleen maar fysiek zijn en uit ons lichaam voortkomen? Wel, laten we hier eens bij stilstaan. Dit is een belangrijk concept en daarom dacht ik ook als het mij voedt en als ik merk dat ik daarin groei of moet groeien, dat betekent ook dat ik in dat opzicht u als gemeente daarin niet gevoed zal hebben en u dus dit ook nodig hebt. Dan ziet u dat u ook eenzijdig voedsel krijgt, nooit verder en nooit meer dan dat wij met ons drieën kunnen aanleveren. Laten we eens verder gaan met emoties, vanuit onderzoek, wetenschap. Het is namelijk ook zo dat mensen die hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan met mensen die hersenbeschadiging hadden. En die mensen konden nog heel logisch redeneren, die konden nog heel logisch denken, maar in hun hersenen was datgene beschadigd waardoor ze geen emoties meer konden uiten of tonen. En wat zei het onderzoek aan het eind? Die mensen kunnen niet functioneren. Die kunnen niet functioneren. Al kunnen ze alles logisch beredeneren, deze mensen hebben niet de mogelijkheid om normaal te functioneren en goede beslissingen te nemen. Waarom? Omdat ze geen emoties hebben die van essentieel belang zijn in het maken van beslissingen en keuzes. Fascinerend vond ik dat. Zonder emoties kun je geen goede beslissingen nemen en niet goed functioneren. En ik zei al, dit zijn theorieën, hè? Dus ik ga u geen onderwijs uit de Bijbel. Dit is geen dogmatiek wat ik hier geef, hè? Maar dit is eigenlijk wat we zien dat de Bijbel over spreekt. De Bijbel geeft geen uniform theorie van emoties. Ik hoop niet dat u, als u de Bijbel achterin opzoekt met een concordantie, emoties, zal u niet zo snel vinden. Dus maar ik denk dat er waarde in zit. Maar denkt u eens met mij mee als we gaan naar de emoties zelf. Emoties hebben een object. Emoties zijn ergens op gericht. Onze emoties hebben iets voor. En ik noem maar iets. Zijn ergens op gericht. En die zijn gericht op dingen die waardevol zijn. Ik heb hier een paperclip in mijn hand. Ik weet niet of u het kan zien. Het is klein, het is blauw. Als ik deze buig, merkt u emoties in uw hart? Nee. En waarom? Dit heeft voor u geen waarde. Dit is een object, maar het heeft voor u geen waarde. Niemand is boos geworden omdat ik een paperclip buig. Tenzij u een environmentalist bent. Dan zou het nog kunnen. Maar. Zie, wij gaan naar de zoo. Soms. Daar zitten soms gorilla's. Ik ben in een zoo geweest waar gorilla's waren. En waarom ga ik daarheen? Wel, punt 1, een gorilla is voor mij een object van angst. Maar de enige reden dat ik erheen ga, is dat ik weet dat er een veilige muur tussen zit. Anders zou u niet heen gaan. Garantie. Zie, onze emoties hebben een reëel object. gorilla. We weten wat erachter zit. Of denk aan het, en dit komt al wat dichter bij ons, hè? Denk aan, en ik spreek in een object in de breedste zin van het woord, hè? Denk aan een geliefde die wij verliezen. Een man, een vader. Daar voelen wij emoties bij. Waarom? Daar zijn we aan gehecht. Dat is en het klinkt vreemd om je een persoonlijk iemand als object te zien, maar dan heb je het breedste zin van het woord, hè? Een object, een persoon, waar je emoties bij hebt. En waarom? Omdat die waardevol is in je ogen. Zie, we kunnen zelfs emoties hebben. Dit waren allemaal werkelijkheden bij dingen die niet reëel zijn. We kunnen zelfs ons inbeelden van dingen die zouden kunnen gaan gebeuren en daar emoties bij hebben. Denk maar aan je eigen kinderen. Je stuurt ze voor het eerst op de fiets naar school. En je ziet ze gaan. En dan ga je gedachten wel eens heen. Wat zou hun nu overkomen? Oh, straks komt daar een auto aanrijden. En... Zie, dat zijn dus dingen die wel reëel kunnen gebeuren, maar niet werkelijkheid zijn. Maar onze emoties kunnen daardoor bewogen raken. Ik bedoel, 5 minuten met een moedertje, praat daarop in en die gaat huilen. Als je gewoon gaat vertellen wat er allemaal wel niet zou kunnen gebeuren. Onze emoties hebben een object. Een reëel object die werkelijk is en we kunnen het ons inbeelden. Zie, emoties staan altijd in relatie tot iets. Dat is het eerste. Emoties beoordelen ook. Denk daar eens over na. Emoties beoordelen. Onze emoties zijn namelijk betrokken bij evaluatie en beoordeling. Wij observeren dingen en onze emoties zijn daarbij betrokken. Stel nu maar eens voor, u zit in de auto met mij en we rijden op een kruispunt af wat u kent. Een hele scherpe bocht waarvan u weet, daar moet je niet te snel door. U zit naast mij en ik hou de snelheid van 90 kilometer aan, zolang het gaat. Heeft u dat wel eens gedaan? Ik doe dat wel eens bij Annemarie, bewust. En dat ik tegen haar zeg, ja, niet tot het punt dat er een ongeluk komt, maar wel dat het in het punt dat je inderdaad merkt dat er iets in jou gaat zeggen, dit gaat verkeerd, dit gaat verkeerd, dit gaat verkeerd, dit gaat verkeerd. Maar je voelt dat je emoties omhoog komen in de beoordeling. En dat mijn vrouw inderdaad zegt, en nu remmen! Die gaat daar niet zitten van, nou Erik, mijn verstand zegt dat je misschien nu je rempedaal in moet trappen. Dus geen emotie. Nee, je wordt inderdaad in de evaluatie, voel je van binnen, dit gaat verkeerd. Dit gaat grandioos verkeerd. En als u het niet gelooft, doe het vanmiddag maar als u naar huis rijdt. Maar wel op tijd remmen, hè. Van binnen voel je dat emoties daarbij betrokken zijn. In de beoordeling van die positie. Dat kan. Bent u wel eens geweest op plaatsen waar u inderdaad merkte van, hier ben ik liever niet. Dat je ergens binnenstapt in een café om naar het toilet te gaan en je loopt daar doorheen en je bent halverwege en je kijkt rond en er komt zo'n onbehagelijk gevoel van binnen dat je denkt, hier moet ik niet zijn. Daar zit een hoop gevoel in die naar voren komt waarvan je inderdaad merkt, dit voelt niet goed. Onze emoties zijn aanwezig bij onze beoordeling. Bungee jumpen. Als je daar staat, wat is je gedachte? Dat houdt mij nooit als ik naar beneden vlieg. Dat houdt mij nooit. Zo'n touw die kan misschien 1000 kilo hebben. Als ik daaraan hang, dan breekt dat. Nou, ik zie vele omvangen hier, maar een omvang van 1000 kilo zie ik hier niet. Zie, dus wij kunnen er zelfs in onze emoties, als we ergens naar te kijken, dan zeggen we, dat gaat nooit. Emoties zijn betrokken. Zie, emoties hebben bij betrokken bij beoordeling. Dus emoties hebben een object en zijn betrokken bij de beoordeling. Emoties motiveren ook. Emoties motiveren enorm. Denk nog even aan het voorval dat u naast mij zit en we rijden op die bocht aan die u kent en we rijden 90 km per uur waar u al lang het rempedaal had ingetrapt en we gaan nog steeds door. Wat is de motivatie in mij? Mijn emoties. Om van binnen die kalmte weer te krijgen, om het rempedaal op te zoeken. Dat is niet alleen, verstandelijk. Hè? Ik voel van binnen dat dit misgaat. Want dat zijn de emoties. Er komt een bepaalde angst in mijn hart. Emoties motiveren. Om het rempedaal op te zoeken. Een diepe liefde voor iemand stimuleert om daar heen te gaan en naar om te zien. Bewogen van hart, zeggen we dan. Emoties motiveren ons. En het is zelfs zo dat het de andere kant op kan gaan. Dat als wij dingen niet zo graag doen en een beetje geïrriteerd over zijn, op het moment dat we ze moeten doen en we doen ze, op een gegeven moment krijgen we er nog wel eens plezier in. Hoe komt dat? Ah, hoe zou dat nu komen? Omdat ons denken verandert over het werk wat we doen. En onze emoties sluiten aan. En daar gaan we heen. En dat was onze theorie. En dat vinden we terug in de Bijbel. We krijgen er plezier in. Zie, als u inderdaad leeft met de gedachte, IKEA-winkels, dat zijn waanzinnig rare winkels, daar ga ik nooit met mijn vrouw heen. Als dat de gedachte is die bij u blijft, dan zal u ook IKEA nooit een fijne winkel vinden. Dan loopt u daar nooit blijmoedig rond. Maar als u erheen gaat en zegt, heer, vorm mij, dit kan nog wel eens een mooie winkel zijn, dan kom ik er zeker van dat uw emoties zullen aansluiten. En ik pak nu even het voorbeeld van de IKEA-winkel, maar een legio-ding. Of dat nou een voetbalwedstrijd is, of wat de partner, muziekconcerten, ja, een cursus kantklossen waar je vrouw mee heen wil nemen, of creatief met kurk, weet ik veel. Als je er al moeite hebt om heen te gaan, maar als je ertoe inzet en je gaat er anders over denken, ga je emoties mee. Weet u dat emoties ook heel veel openbaren over uzelf? Emoties openbaren heel veel over uzelf. Als iemand namelijk zegt dat hij bang is voor spinnen. Is iemand bang voor spinnen? Ja. Ik heb geen spin op zak, wees maar niet bang. Maar ik heb dus bewezen eigenlijk ook te laten zien dat als je bang bent voor spinnen, dat het te zien is. Dat het laat zien dat zij, en wie dan ook maar, bang is voor een spin. Het vertelt iets over wat er werkelijk in haar leeft. Het openbaart iets. Als iets waardevol is in ons leven, mensen, dan zijn onze emoties daarmee verbonden. Dan is dat te merken in onze emoties. Als iemand zegt, hij heeft hoogtevrees. En dat is niet te zien op geen enkele wijze. In zijn emoties. Dan twijfelen we er toch aan of dat wel juist is wat hij zegt. Want emoties bedriegen niet. Klinkt een beetje vreemd, maar emoties spreken in dat opzicht altijd de waarheid. Emoties vertellen aan ons wat belangrijk is, wat waar is en wat we menen waarachtig, dat waarachtig is. En met waar bedoel ik niet waar vanuit Gods woord, maar wat wij denken dat waar is. Hè? Spinnen zijn gevaarlijk of die zijn wiljak. Dat is een stukje waar in u, wat u denkt dat waar is. En dus heeft u daar angst voor. Zie, emoties laten zien wat er werkelijk in ons hart leeft. Een kind dat boos wordt als die geen snoepje mag. Laat precies zien wat er in zijn hart zit. Laat exact zien wat de basis is, en luister goed, wat de basis is waarop de emotie gebaseerd is. De emotie ligt niet. De emotie laat precies zien wat erachter zit. Wat zit erachter? Ik wil de baas zijn. Ik beslis wat goed is. Ik wil niet ondergeschikt zijn aan gezag en autoriteit. Ik weet wat beter. Ik weet het allemaal beter. Ik heb God niet nodig. Daar komt er eigenlijk op neer. Zie, in dat opzicht zeg ik ook, de emoties liegen niet. Zie, waar de emotie op gebaseerd kan zijn, of kan zijn, kan een leugen zijn. Dat is waar. Maar wat hij vertelde over die leugen is altijd waar. De emotie laat zien wat werkelijk in ons leeft. Dat nu trots is, of hoogmoed, of macht, of opstandigheid, of bitterheid, of jaloezie, of angst, of twijfel, of wanhoop, of spijt, of minachting, of bewondering. De emotie laat het zien. En dit is het belangrijk punt. We moeten niet twijfelen aan onze emoties. Klinkt een beetje gek, hè? We moeten niet twijfelen aan onze emoties, want ze geven een realiteit weer van wat in ons leeft. Wij moeten ze waardevol achten. Maar we moeten gaan naar de basis waarop het gefundeerd is. Dit is mijn emotie. Als ik boos ben, waarom ben ik boos? Ben ik bang? Waarom ben ik bang? Ben ik verdrietig? Waarom ben ik verdrietig? En die basis moeten wij uitlijnen met Gods woord. En dat is het kennen van Gods woord. En dan zie je dat daar een sterk verband is tussen weten en emoties. Zie, de basis waarop de emoties vertrokken zijn belangrijk, moeten uitgelijnd worden. Maar zelfs als er geen emoties zijn, waar wel emoties hadden moeten zijn, moeten wij ons afvragen of het klopt, hè? Als er geen emoties zijn, kan dat ook een ramp zijn. Of tenminste aangeven dat er iets mis is. We hebben allemaal nog wel over de afgelopen week of die week daarvoor, het 5-jarig jongetje, zie zitten in de ambulance, wat uit het puin gehaald wordt. Snel in de ambulance, wanneer in Syrië. Hebben jullie het gemist? Ik vond het een monumentale foto. Een filmpje zelfs. Dat jochie helemaal onder het stof, zijn bloed dat liep wat over zijn oog heen. En hij zat er helemaal beduust. Van wat is mij overkomen? Hij begon te wrijven, hij keek nog eens. En hij zat daar. Jongetje van 5 jaar. Het enige wat hij in zijn leven gekend heeft is oorlog. Want de oorlog is 5 jaar bezig. Zijn huis ingestort. Totaal niet betrokken bij de oorlog. Heeft er geen aandeel in. Als onze emoties daar niet bij geraakt worden, is er ook iets mis. Is er ook iets mis. Als er onrecht is, en we hebben daar geen emoties bij of over, mogen we ook afvragen of onze basis juist is. Ik hoop dat u dat zo ook gaat zien. En wat is namelijk het meest belangrijke? Emoties zijn nooit het probleem. Emoties zijn niet het probleem, alleen de basis waarop het gegrond is. De basis waarop het vertrekt. De bron waaruit de emotie voortkomt. En daarbij wil ik dus zeggen, emoties zijn sterk verbonden met ons kennen en weten. Wat wij inderdaad van kennis hebben. En wat ons vertrekpunt is van wat wij weten waar te zijn. En hoe meer we waarheid in ons hart hebben, hoe meer wij de waarheid van Gods woord in ons hart hebben, hoe godsvruchtiger onze emoties zullen zijn. En hoe meer uitgelijnd ons denken is met Gods woord, hoe meer uitgelijnd onze emoties zullen zijn met Gods woord. Waarom is dat van belang, als u zich dat afvraagt? Omdat wij namelijk verantwoordelijk zijn voor onze emoties. Wij zijn verantwoordelijk voor onze emoties. Wij worden verantwoordelijk gehouden voor de juiste voeding van onze emoties. We hebben godsvruchtige emoties die gericht zijn op Christus, op zijn werk en op God en Gods karakter en Gods plan en Gods heerlijkheid. En we hebben egoïstische emoties die gericht zijn op onszelf en als wij maar voorzien worden en als wij maar krijgen wat we willen. Maar emoties zijn stuurbaar. Denk maar eens in. Als iemand ons kwaad gedaan heeft of iets gedaan heeft waar we voelen dat er een bepaalde mate van onrecht is. Iemand heeft iets tegen ons gezegd waar hij mee ons gekwetst heeft. Hebben we allemaal meegemaakt. Dan kunnen wij naar huis gaan en we kunnen daarop broeden. We kunnen zeggen dat is een kwetsuur en hij heeft ons gekwetst. En we blijven daar in onze gedachten over gaan. En wat worden we? We worden boos, we worden kwaad, we worden toornig. En we hebben zelfs het verlangen soms om dingen gelijk maar eens even recht te gaan zetten. Is het niet? We zullen daar eens heen gaan en ze vertellen. We kunnen ook thuiskomen en zeggen, wel, misschien bedoelde hij het niet zo. Misschien heb ik het wel anders opgevat dan hij het bedoeld heeft. Mogelijk had hij inderdaad een wat minder briljant moment in zijn leven. Die heb ik ook. Het zal er niet zo zwaar aan tillen. En wat zien we bij de eerste gaan de emoties. En bij de tweede gaan de emoties. De ene omhoog en de andere naar beneden. Emoties zijn stuurbaar. Wij zijn ervoor verantwoordelijk. Hoe weten we nog meer dat we verantwoordelijk zijn voor emoties? Efeze hoofdstuk 4, vers 26. Omdat wij een opdracht hebben die gericht is aan onze emoties. En als de Heer een opdracht geeft aan onze emoties, dan zijn we ervoor verantwoordelijk. Dan zijn we ervoor verantwoordelijk. Efeze hoofdstuk 4 vers 26a, emoties bevolen. En ik hoop dat u inderdaad uw kijk en uw beeld van emoties wat rijker zijn geworden. Mijn beeld daarvan is inderdaad grondig bijgeschaafd. En dat is nog steeds werk aan nodig. Maar we zien hier dat emoties bevolen worden. Ze worden opgedragen. Dat betekent dat we ervoor verantwoordelijk zijn. En wat ik al zei, in de theologie is dit een ondergesneeuwd kindje. De reden staat hoog in het vaandel. Bij de theologie. En ja, geloof komt door het horen en het horen van het woord van Christus. En dat komt binnen in ons denken, in ons wezen, in ons denktank, in ons rationele. Maar dat heeft een te grote nadruk gekregen. Wat ik al zei, ik had nooit eigenlijk stilgestaan bij de opdrachten die gegeven werden aan emoties. Maar hier wordt die duidelijk gegeven. De NBG zoekt er nog zijn weg in. Geraakt gij in toorn? Wel zondig dan niet. Maar dat staat er niet. Er staat, wordt boos. Een directe opdracht. Soms, als je hierin gaat lezen, dan kom je mensen tegen die zelf zeggen, wel, christenen behoren nooit boos te zijn. Wel, Efeze 4 vers 26 spreekt daar duidelijk tegen. Hè? Dit is een opdracht. Dit zijn twee imperatieven naast elkaar. Word boos en zondig niet. Maar eerst is duidelijk een imperatief. Word boos. Een opdracht gericht aan onze emoties. Nou, zullen wij eens een paar teksten gaan lezen. Jacobus hoofdstuk 1. Waar we ook kunnen zien dat opdrachten heel snel gegeven worden aan emoties. Zonder dat we er daarbij erg bij hebben. Het staat echt niet op zichzelf als het gaat over alleen maar de emotie van toorn. En ik hoop dat ik als ik over de boos, dat u begrijpt dat dat een emotie is. Daar is eigenlijk nooit een discussie over. Toorn is een emotie. Als het een karaktereigenschap van God was, dan was hij altijd toornig. Nou, prijs de Heer dat hij niet altijd toornig is. Dat was iets dat was opgewekt in hem. En dat is bekoeld aan het kruis voor ons. Dat is een emotie. Maar kijk eens naar Jacobus hoofdstuk 1 vers 2. Acht het enkel vreugde. Nou, wat we ook van vreugde denken, één ding is zeker, daar zit een grote lading emotie in. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En die verzoekingen zijn allerlei dingen. Het is de breedste vorm van waardoor je eigenlijk geleid wordt naar het beeld van Christus. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Elke verzoeking. Financieel, rationeel, relationeel, werk, noem het maar op. En dan zegt hij hier, acht het enkel vreugde. Dat is een opdracht. Het is niet zo van, nou, acht het zo van, nou, het zou ons vreugde kunnen zijn. Dat is een opdracht, imperatief, gebiedende wijs. Acht het enkel vreugde. Geeft ook een reden, hè, vers 3. Want, het staat niet zomaar, hè, het is niet vreugde om vreugde zijn. Nee, dat is altijd een reden dat. Of wat denkt u van Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Dat is een opdracht aan uw emoties. Voor een groot gedeelte. Dat is een aansporing om verblijd te zijn. Ze zeggen dat christenen altijd met een glimlach op hun gezicht moeten lopen. Dan zeggen ze, dat is niet waar. Dan zeggen ze, dat is volgens mij wel waar. Als de emotie niet zichtbaar is, dan mist er iets. Dat is niet het enige wat we moeten zijn. We moeten ook boos zijn. Oftewel, we moeten emoties hebben. Verblijd u in de Heere ter alle tijden wederom, verblijd u. Of wat denkt u van Marcus? En ik heb het erbij gegeven. Marcus 12, vers 31. Dat hele eenvoudige opdracht. Heb elkander lief als uzelf. Zit daar emotie in? Ik hoop het wel. Het woord liefde ontdaan en ontdoen van emotie, Dat zou mijn relatie met mijn geliefde bruidje Annemarie heel steriel maken. En naar u ook. Fijn dat u er bent. Ik acht het heel genegen dat u hier aanwezig bent. Dan kun je hier een robot neerzetten. Alles kunnen ze namaken, mensen. Maar kijk eens naar de emoties die er zijn. Het enige wat een robot kan zijn de facial expressions. Maar niet de innerlijke realiteit van vreugde en blijdschap. De Japanners kunnen alles maken, schijnbaar. Maar dat kunnen ze niet. Want dat komt voort uit ons hart. Verblijd u in de Heer te alle tijden. Heb u naast de lief als uzelf. We krijgen ook andere opdrachten. De negatieve kant. Wees niet bevreesd. Openbaring hoofdstuk 1, 17. Of wees niet bezorgd. En in bezorgd zijn zit een hoop van onze emotie. Oh, wat zou er allemaal kunnen gebeuren? Oh, als het zo en zo gaat, als mijn kinderen naar school gaan. Of wat moeten we morgen eten? Of hoe moet ik mij volgende week kleden? Of wat zal er komen? Wees niet bezorgd. En dan zie je dat dus de gedachten die je kan hebben, emoties kunnen veroorzaken van zorg en bezorgdheid. Nou, zorg is niet erg, maar bezorgdheid. Dan zie je dat er een overdosis aan emotie in zit. Negatieve opdrachten. Maar in Efeziërs, u mag terug naar Efeziërs, Efeziërs 4 vers 26 spreekt Paulus, wordt boos. En dan spreekt hij eigenlijk over een rechtvaardige boosheid. Hij geeft daar een opdracht om rechtvaardig boos te zijn. Om boos te zijn op de juiste manier. Hoe weten we dat? Ga dus mee naar vers 31. Want we komen nog een negatief. Hetzelfde hoofdstuk, een paar versen verder. We zitten in 27, 26. En wat staat er? Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Dat zijn de onrechtmatige dingen die we niet horen te doen. Je zou kunnen zeggen de ik-gerichte dingen. Ja? En vandaar als Paulus die opdracht geeft in Efeze 4, 26 daarnet voor, dan spreekt hij over een rechtvaardige toorn. De Heer Jezus was toornig toen hij de tempelplein reinigde. Er is een rechtvaardige woede, zou ik kunnen zeggen, die wij kunnen aanspreken. En we zien ook de onrechtmatige, maar dat komt straks, dat komt later. Daar spreekt de spreukenboekdelen over. Voor degenen die een kort lontje hebben, blijf daarbij weg. De heethoofden, ga niet met ze om. Maar een algeheel verbod is er niet. Kent u Jacobus? Ik zal het gewoon even voorlezen, Jacobus. Wat zegt hij ook alweer in hoofdstuk 1, vers 9? Iedere mens moet haastig zijn om te luisteren. Langzaam om te spreken en langzaam tot toorn. Staat niet dat ze niet toornig moeten worden. Staat langzaam tot toorn. Langzaam. En dit is wat Paulus zich op richt in Efeze 4, 25. Er is een rechtvaardige en een rechtmatige boosheid die aanwezig moet zijn als die aanwezig moet zijn. Dit is niet constant. Het is niet dat wij constant toorn moeten hebben. Maar om herhaaldelijk boos te zijn op momenten dat wij die toorn behoren te tonen. Dat wij emotie van woede mogen hebben over onrecht, over de naam van God, over Christus die besmeurd wordt. Daar mogen wij, daar moeten wij een rechtvaardige emotie bij hebben. De emoties worden bevolen. Paulus spreekt hier niet over de fysieke uiting van de emotie. Hè? Hij zegt niet, ga met stoelen gooien. Een innerlijke toorn is gerechtvaardigd en opgedragen. Emoties worden opgedragen. Maar feitelijk wat hij hier doet, is niet dat hij zo direct het opdracht geeft aan de emoties, maar ons juist te voeden met ons denken, zodat wij de emoties hebben over de juiste dingen. Want wat zegt hij daarachteraan? Direct. Wees boos, maar zondig niet. Dan zijn we wel dankbaar voor dit stukje. Dit stuk was voor de Heer Jezus niet nodig. Maar voor ons wel. Wij zijn daar nog niet om alleen maar een volmaakte emotie te hebben. Wij hebben inderdaad emoties nodig die we ook moeten beteugelen. Feitelijk, hier wordt een grens aangegeven. De eerste opdracht is om boos te worden, rechtvaardige boosheid. En hier zegt hij, maar zondig niet. En dit is een algemeen principe. En als u aan mij vraagt en het tegen mij zegt, na de preek zeg maar Erik, maak dat eens concreet. Wat is nu een rechtvaardige boosheid? En wanneer zondig ik u nu in mijn emoties? Geen idee. Dat is niet wat Paulus hier zegt, hè? Hij legt gewoon hele algemene principes neer. Word boos? Zondig niet. Dat is wat ik u ook vertel. Maar we moeten even verder denken. Want dit geeft namelijk juist de plaats en de positie aan waar we als kind van de Heer moeten zijn. In afhankelijkheid te leven, dag aan dag, minuut na minuut, plaats op plaats. Dat we onder de leiding van de Heer staan en dat wij Hem vragen om ons te leiden. Dit spreekt boekdelen over onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. En dat is niet te vormen in 5 principes, of 12 stappen, of 13 onderwerpen. Dit is dagelijks leven met de Heer. Zeg, Heer, heb ik hier juist gehandeld? Zijn mijn emoties juist? Ben ik hier niet te streng geweest naar mijn kinderen? Zat er niet een bepaalde boosheid in mijn hart toen ik mijn kind strafte? Heb ik hem niet te zwaar gestraft voor het voorval dat ik gaf? Was het niet dat mijn emoties te sterk waren? Dat is toch hoe we persoonlijk groeien? Ja, niet door 5 stappen af te vinken, maar dat de Heer ons hart doorzoekt. Heer, toets mij. Is er een heilloze weg in mij? Laat hem zien. Is de basis juist van mijn emoties of niet? Daarom geeft Paulus hier van die algemene principes. En we kunnen 2 grote dingen aanhalen. We hebben egoïstische woede. En we hebben niet-egoïstische woede. Dat zijn de 2 grote dingen die we altijd neer kunnen leggen. En ik noemde ze al. Ja? Je hebt dus eigenlijk een egoïstische, puur gericht op jezelf. Dat jij je gram wil halen. Maar ik zou wel zelfs kunnen zeggen. Daarbij hebben we ook nog eens, dat is een andere, hebben we nog de rechtvaardige woede. Die gericht is op God. Maar zelfs in de rechtvaardige woede, waarvan we weten dat die juist is, kunnen wij te ver gaan. Hè? Die kan bij ons wortel schieten tot bitterheid. Die kan goed beginnen en een juiste basis hebben. Maar we kunnen inderdaad met een rechtvaardige woede en toorn over iets zelfs overstag gaan. En dat wij inderdaad het recht in eigen handen gaan nemen. Het kan in onze harten zonde worden, verbitterdheid. We kunnen ontmoedigd raken. Het kan zelfs leiden tot zelfverheerlijking in een rechtvaardige woede. Want in ieder geval ben ik zo niet. Het zal mij nooit overkomen. Zie, Paulus die zegt hier, de emoties zijn goed, maar zorg dat je ze beteugelt. Zondig niet. En ik bid dat de Heer ons daarin leidt. Maar hij geeft eigenlijk nog een opdracht. Kijk maar eens aan. Dat de emoties op tijd bedaren. De emoties bedaart. 26c. Word boos, zondig niet. Maar laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Zie, er is niet alleen een beteugeling van de emoties die wordt voorgeschreven. Als je er overheen gaat, dan is het zonde. Maar er wordt zelfs een tijdslimiet gegeven. Een tijdslimiet. En er moet dus een bepaald punt zijn dat emoties tot bedaren gebracht worden. En dat woord daar aan het eind van de zin, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, is een versterkt woord van de eerste. Die laatste is nog krachtiger. Dat is waar het broeit en borrelt van binnen. Dat is waar het dekseltje er bijna af zit te knappen. Hè? Dat ligt er zo op de. Sorry voor het geluid. Dat het zo borrelt. Hebben we dat niet? Ik bedoel, dat is een potje zo. Dat is waar het hier. Maar het zit nog niet juist. Een hoge mate van irritatie. Het is echt een intens woord. En het is een opdracht om hier op tijd tot bedaren te brengen. En wat staat er dan zo mooi? Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Voor de dag voorbij is, moet de toorn bedaard zijn. En in mijn optiek, in de context dat ik het hier lees, gaat het over de rechtvaardige toorn. Want de onrechtvaardige toorn komt nog. En volgens mij een onrechtvaardige toorn, die woede die egoïstisch is, daar moeten we toch niet mee wachten tot het eind van de dag, hè? Ja, Heer, ik weet dat ik verkeerd was, en ik weet dat maar ik mag het nog even koesteren tot het eind van de dag. Dat is direct. tot bekering komen en zeggen, Heer, dit was fout. Vergeef mij. Wilt u mij helpen om met mijn zonde te breken? En mag ik een nieuw patroon aanleggen? Bij uw genade en onder uw leiding. Zie, daarom staat er ook, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Daarom zie ik het ook als een boosheid die rechtvaardig is. Maar wat is namelijk het grote gevaar? Eigenlijk wat Paulus hier ook zegt, daar gaat hij nog even heen. Maar eigenlijk zegt hij, zorg dat het elke toorn die rechtvaardig is, heeft maar een houdbaarheid van één dag. Heeft maar een houdbaarheid van één dag. Een langdurige toorn is gevaarlijk, zelfs een rechtvaardige. Paulus kent het hart van ons nog maar al te goed. Dat is nog niet rein, dat is nog niet volmaakt. Dat borrelt nog van alles. Misschien heeft u dit vers wel eens gehoord, zat ik aan te denken, in de context van relaties. Man en vrouw. We moeten het probleem wat we hebben voor de zonsondergang uitklaren. Dat is een goed principe. Dat is een heel goed principe. Dat is een goede toepassing uit dit vers. Dit vers gaat veel verder. Hè? Ik lees hier niks over relaties. Ja, het staat in de context van een gemeente. Maar dit is een heel breed principe. Want we kunnen overal, op elke wijze kunnen wij boos worden. En moeten wij, als het gerechtvaardigd is, onze emoties laten zien. Overal moeten wij oppassen dat we niet zondigen. Als het gaat over emoties. En als we emoties hebben, moeten we alle rechtvaardige emoties ook op tijd kunnen landen. Niet alleen in de relaties. Niet alleen onderling. Wat een heel goede toepassing is uit dit vers, maar het gaat veel breder. En waarom moeten wij die zonde zo snel afhandelen binnen een dag? Kijk eens naar het laatste. De emoties worden bedreigd, vers 27. En geef de duivel geen plaats. Het grote gevaar van langdurige toorn is dat de duivel op de loer ligt. De aanklager, want dat is het woord hier, ja, is erop uit om de waarheid te verdraaien en de leugen te brengen. Hoe langer het duurt, want dat is eigenlijk wat hier zo bedoeld wordt, hoe langer dat de zonde... Dat is niet waar wat ik zeg. Hoe langer de toorn in ons is, hoe grotere kans en hoe gevoeliger we worden voor Satans list. Daarom zegt Paulus ook, zorg dat hij bedaart. Want als je dat niet doet, dan ligt daar een aanklager achter. Oeh, die gaat aan je emoties zitten appelleren. Die gaat daarmee aan de haal. Die gaat zijn goddeloze doelen daarmee nastreven. Een langdurig onopgeloste woede, mensen, wordt hoe langer hoe gevaarlijker. Het is een goddeloze, het kan een goddeloze tijdbom worden. Ik hoop dat u dat ziet. En emotie, mensen, is nog steeds niet het probleem. Er is nog steeds een rechtvaardig doel wat nagestreefd wordt. Maar langdurig is heel gevaarlijk. Zorg dat je toorn op tijd landt, want er is een grote bedreiger die daarachter wegkomt. En waarom? De kans is groot dat we het heft in eigen hand gaan nemen, dat wij wraak gaan nemen of dat we bitter worden. Romeinen hoofdstuk 12, wat staat daar? Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte over voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, zegt de Heer. Als het lang borrelt bij ons, dan willen we dat allemaal zelf gaan regelen. Wat zeggen we dan? Dat doen we in eigen kracht. Nee, dat doen we gewoon in onze zondige, vleeselijke emoties die erop losgaan om bot te vieren. En dan heeft Satan een overwinning behaald. De emoties zijn niet het probleem. We moeten er op tijd landen. We moeten niet tot zonde komen. We moeten het op tijd beteugelen. Of op tijd begrenzen en laten dalen en bedaren. Want anders ligt daar Satan op de loer. Ik hoop, mensen, dat ons beeld van emoties wat is aangescherpt. En we hebben hier één gepakt, maar er zijn er meer. Hè? En ik hoop inderdaad dat wij verder mogen groeien om onze kennis van Gods woord tot ons te nemen. Zodat ons hart vol is van Gods woord. En onze emoties uitgelijnd worden daarmee. Dat wij Godgerichte emoties mogen hebben en moeten hebben naar elkaar en naar de Heer. Mensen, daar verlang ik naar. En ik zal u eerlijk zeggen, dit was een preek die was voor mij. Ik beredeneer alles makkelijk ratio. Dit was voor mij een eye-opener. En ik hoop dat het u ook geholpen heeft in uw denken, in uw kijk op de emoties zoals de Heer dat bedoeld heeft. Vader, ik dank u zo voor deze tijd. Eigenlijk, Heer, was het zoiets bijzonders dat u opdrachten geeft aan emoties. Word boos. Heer, zoveel proberen daaromheen te gaan om andere dingen in te zien. En een God van liefde kan die opdracht niet geven. Maar Heer, u heeft emoties. U bent een vurig jaloers God. U moet uw langmoedigheid, met uw grote langmoedigheid, uw toorn inhouden over deze wereld, Heer. O, laat ons lijken op u, Heer Jezus. Die een volmaakte weerspiegeling is van de Vader. En wij hebben u vandaag mogen zien in uw woord. Heer Jezus, mag ons verlangen naar u uitgaan. Mogen we onze affecties en emoties op u gericht zijn. Lijn ons denken uit. En mogen onze emoties ook werkelijk zo gebruikt worden dat wij Gods vruchtige emoties hebben voor u, Heer Jezus. En naar onze omgeving. En naar onze geliefden. En naar elkaar, Heer. Neem ons zo bij de hand en vorm ons. In Jezus' naam. Amen.